Wat fijn dat u er bent. En de mensen die nu nog een staanplaats hebben, die zoeken nu een zitplaats op. Er zijn nog meer zitplaatsen. Fijn dat u er wel bent. In coronatijd met zoveel mensen is het toch ook wel bijzonder. U weet dat we niet zingen. Dus dat we gewoon met gebed openen en dan gelijk met de studie beginnen. Er is na de afsluiting wel gelegenheid om een kopje koffie te drinken. Ik kijk even naar de organisatie, dat is zo bij het loket. En als u vragen hebt, dan kunt u ze gewoon persoonlijk mondeling aan mij stellen. Ik ben in ieder geval een poosje. Dan wil ik proberen om daar een antwoord op te geven. Anders deden we dat in 2 sessies. We hebben afgesproken om dat even niet te doen. Dus als u naar huis wilt, dan kunt u gaan. Zeg maar na de koffie, 9:15 of zo. En als u wel vragen hebt, dan blijft u nog eventjes. Ik wil dus beginnen met de Heer een zegen te vragen voor vanavond. Vader, onze God, we danken u dat u de Heer Jezus gaf en dat u uw eigen Zoon niet spaarde, maar hem voor ons allen overgaf. Dank u wel dat de Heer Jezus ook kwam en dat ook wilde en ook hier geweest is, dat werk is gaan doen, totdat hij kon zeggen, het is volbracht, maar toen was hij gestorven aan het kruis van Golgotha. We danken u voor uw Zoon, voor het geweldige van zijn offer, maar ook voor het buitengewone van de consequenties van zijn sterven, namelijk dat hij daar de grote overwinning heeft behaald. We danken u dat we elkaar mogen ontmoeten en u kent ons persoonlijk, u kent ons hart, u kent ons denken, u weet hoe we in elkaar zitten. U weet ook wat we kunnen verdragen of wat we er nodig hebben vanavond. Ik wil u zo bidden dat de Heilige Geest volledig aan zijn doel komt en dat ik zelf wegval en uw stem alleen nog overblijft, onze God, onze Vader. Ik wil u zo bidden voor alles. We willen u ook danken voor de locatie, we willen u danken voor de werkzaamheden die al gebeurd zijn vooraf. En ook dat het hier fijn is wat de temperatuur betreft. Dat er een geluidsversterking is en dat we zoveel ruimte hebben dat we inderdaad uit elkaar kunnen zitten en toch hier in één zaal zijn. We danken u voor uw zorg en bidden uw zegen over deze bijzondere avond. In de naam van de Heer Jezus. Amen. U weet dat we bezig zijn met een serie, ik weet niet of iedereen het programmaatje heeft, maar het is een serie met als titel De Schriften zijn het die van mij getuigen. Dat zei de Heer Jezus in Johannes 5. En dat betekent dat we aan de hand van personen, teksten uit het Oude Testament proberen te vertellen wat er van de Heer Jezus staat. In de tijd van de Heer Jezus was het Nieuwe Testament er niet. Dus als de Heer Jezus het heeft over de schriften die van hem getuigen, dan gaat dat over het Oude Testament. En daarom zijn we de vorige keer begonnen met Samuel. We hebben ergens een keus gemaakt. En vanavond gaat het over David, over de Heer Jezus. De vorige keer was Samuel over de Heer Jezus. Maar omdat Samuel meer is dan een man die er toen geweest is, een profeet in zijn tijd, komt hij ook vanavond als eerste weer naar voren. Want als het over David gaat, dan staat het in een van de geschriften van Samuel. Dus ik wil u voorstellen om iets te lezen uit 1 Samuel 16. Daar hadden we de vorige keer ook, maar toen ging het over Samuel en zijn dienst om David te zalven als koning, dat hebben we nog gehad. Maar in 1 Samuel 16 staat nog meer. In 1 Samuel 16, vers 14. De geest van de Heere, dus van Jahweh, was van Saul geweken. En een boze geest bij de Heere vandaan joeg hem angst aan. Toen zeiden Sauls dienaren tegen hem, zie toch, een boze geest van God jaagt u angst aan. En dan wordt er een voorstel gedaan om Saul uit een soort depressie te krijgen. Daar ga ik verder van lezen. In vers 21. Zo kwam David bij Saul en hij stond in zijn dienst. En Saul had hem zeer lief. En David werd zijn wapendrager. Daarna stuurde Saul een bode naar Isaï, dus dat is de vader van David, om te zeggen, laat David toch in mijn dienst staan, want hij heeft genade in mijn ogen gevonden. En telkens wanneer de boze geest van God over Saul kwam, gebeurde het dat David de harp nam en erop tokkelde. Voor Saul was dat dan een verademing. Het ging beter met hem en de boze geest week van hem. Dan gaat het in hoofdstuk 17 verder over David en Goliath. Dus ons onderwerp is vanavond, wat zegt David over de Heer Jezus? Daar ga ik niet alles van lezen, misschien kent u dat verhaal en hebt u dat voor uzelf één of meerdere keren gelezen. Ik ga dus dat hele stuk laten staan, niet omdat het onbelangrijk is, maar dat kunt u zelf ook. 39. David gordde zijn zwaard aan over zijn kleren. Dat was het zwaard van Saul. En wilde gaan, maar hij was ongeoefend. Toen zei David tegen Saul, ik kan hierin niet lopen, want ik ben ongeoefend. En David deed ze weer uit. Hij nam zijn staf in zijn hand, koos voor zich 5 gladde stenen uit de beek en legde ze in de herderstas die hij had, te weten in de zak. En zijn slinger was in zijn hand. Zo naderde hij tot de Filistijn, dat was Goliath, de grote man. De Filistijn kwam gaandeweg dichterbij en zegt vers 45, maar David zei tegen diezelfde Filistijn Goliath, u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de naam van de Heere, van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, die u gehoond hebt. Vers 48, en het gebeurde toen de Filistijn opstond en naar voren kwam, David tegemoet, dat David snel naar de gevechtslinie liep, de Filistijn tegemoet. Vervolgens stak David zijn hand in de tas, nam daar een steen uit, slingerde die weg en raakte de Filistijn daarmee tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong en hij met zijn gezicht ter aarde viel. Tot zover eerst. Het accent ligt, en dat is de hele serie de bedoeling, bij wat men ooit heeft laten zien van de Heer Jezus, of wat men zei over de Heer Jezus. En dat is ook nu vanavond de bedoeling. Wat laat David zien van de Heer Jezus en wat zegt David over de Heer Jezus? Wat hij daarover zegt, dat ga ik straks nog met u lezen, omdat we dan naar de psalmen willen gaan, waar David veelvuldig aan het woord is, de psalmen van David. En er zijn echt heel veel messiaanse psalmen bij die rechtstreeks te maken hebben met de Heer Jezus, met onze heiland. De hele Bijbel is bedoeld als woord van God voor gelovigen. Niet voor ongelovigen, niet als discussiestuk, ook niet als een soort vak waar je wel of niet in mee kunt gaan als je daarvoor interesse hebt. Maar het is duidelijk bedoeld voor de gelovigen die de Heilige Geest hebben ontvangen, die de Heilige Geest inwonend hebben. Hun lichaam is een tempel van de Heilige Geest geworden nadat je tot geloof kwam, nadat je geloofde dat de Heer Jezus de heiland van de wereld is, nadat je ging geloven dat Jezus de Zoon van God is en hij voor schuldige, zondige mensen aan het kruis wilde sterven. Zodra je dat gelooft, komt de Heilige Geest in jou. Hij gaat ook niet meer weg. Maar de Heilige Geest is niet alleen een onderpand. Zo van, nu heb ik de polis. Nu heb ik het, een onderpand. Nu weet ik wat ik krijg. Nu heb ik het zwart op wit. Dat is het ook, een onderpand van de toekomstige erfenis. Maar de Heilige Geest wil je ook leiden, wil je ook vertellen. Wil je duidelijk maken wie de Heer Jezus is. En als Hij, de Heer Jezus zelf, zegt, de schriften zijn het die van mij getuigen, dan sluit ik daar de boeken van Samuel niet bij uit. Bijvoorbeeld niet. Bijvoorbeeld al niet. Ook al zou je dat niet begrijpen. Maar zeker niet als je door gaat denken en gaat zien hoeveel bijzonders over de Heer Jezus hier gezegd wordt. Het eerste wat opviel in de teksten die we nu net vanavond lazen was het volgende, dat David gezalfd, wetend dat hij in de plaats van Saul koning zou worden. Dat had Samuel gezegd, dat hadden we nog de vorige keer. Dat was de dienst van Samuel geweest, de koning zalven. Wetend dat hij een hele bijzondere positie zou krijgen en dat Saul op dat moment nog koning was. Maar de Bijbel zegt, de geest van de Heere was al bij Saul geweken. En een boze geest die van God kwam, dat is een hele moeilijke tekst hoor. Heeft God ook boze geesten in zijn portefeuille? Heeft hij dat ook? En gaat hij ook daarmee uitdelen? Gaat hij boze geesten uitdelen? Nee. Dat is de insteek niet en dat kan ook niet de bedoeling zijn. Maar als de Heer Jezus, in het voorbeeld van het Nieuwe Testament, een bezetene ontmoet die niet te hanteren is en niemand kan daar iets mee beginnen en die zit vol met boze geesten, legioen is dan de naam die daar genoemd wordt in de geschiedenis. En dan vragen die boze geesten aan hem, stuur ons niet naar de afgrond, maar stuur ons maar naar die varkens die daar grazen, een hele kudde van varkens. En de Heer Jezus laat dat toe. Nou, daar zie je dat die geest, die boze geesten, ten diepste onder toelating van de Heer Jezus in die varkens zijn gekomen. Maar je moet niet zeggen dat de boze geesten zelf van hem zijn, maar hij beheert ook die boze geesten. Hij staat daarboven. En zo is het ook hier, de boze geest die van God kwam, betekent dat onder de toelating van Yahweh, de toelating van de Heere, boze geesten zouden kunnen binnenkomen. Als daar ruimte is, als daar leemte is. Zodra er gevulde harten zijn, kan er niets meer bij. Maar vanaf het moment dat de Heilige Geest de Heilige Geest weg is, daar weg zou zijn, dan kan er ook wat anders voor in de plaats komen. En dat is een hele bijzondere gedachte, omdat de Heer Jezus ook zegt dat als de sterke zijn hof bewaakt, dan zijn zijn goederen in veiligheid. Nou, jouw en mijn lichaam wordt een soort hof genoemd. En als de sterke zijn hof dit terrein bewaakt, is dit wat we hebben in veiligheid. Dan kan er niks misgaan. En toch is het dus zo in het leven van Saul geweest dat de Heilige Geest, de Geest van God, dat is niet helemaal hetzelfde als de Heilige Geest die vandaag in jou en in mij komt, naar ons geloof. De Heilige Geest kan weggaan, kan weggenomen worden. En dan ontstaat er een ruimte, een leemte. En die ruimte wordt opgevuld. Dat is altijd zo. Zodra er ruimte komt, dan gaat de boze zijn werk doen, ook in onze leven zelfs. Saul werd depressief. En het merkwaardige feit doet zich dan voor dat die net gezalfd is als koning, de toekomstige koning van Israël door Samuel, die wordt nu gezocht, omdat hij toevallig ook nog op een harp kan spelen. En die wordt gezocht als muzikant. En omdat dat misschien wel heel bijzonder is voor de situatie, de lichamelijke, geestelijke situatie van Saul. Saul is dus behoorlijk depressief. En is behoorlijk down, zo zouden wij dat nu zeggen. En er wordt iemand gezocht die hem daaruit kan tillen. Weet u dat de Heer Jezus in het begin van de Evangelie van Matthäus al zegt, als je nou vermoeid en belast bent, kom maar bij mij, ik zal je rust geven. Als je niet meer ziet zitten, als je depressief bent, ga dan naar hem. Het is alsof je zelfs in die geschiedenis, dus nog maar nauwelijks gezalfd tot de nieuwe koning voor Israël, is David de man die in die zin kan invullen wat de Heer Jezus later zei: kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent, ik zal je rust geven. En hij zegt: neem mijn juk nu op je, want mijn juk is zacht en mijn last is licht, en je zult ook nog rust vinden voor je ziel. Twee keer is er sprake van rust, rust vinden en ook rust ervaren. Twee verschillende terreintjes. Maar dat is even Matteüs 11. Hier vindt u dat in het leven van David dit als eerste al een soort duiding is van hem die uiteindelijk zou zeggen: kom maar bij mij als je het moeilijk hebt. En David tokkelde. Voor iedereen die muziek maakt of van muziek houdt, is dat een prachtige zaak dat muziek gebruikt wordt. In de hemel zijn muziekinstrumenten, volgens Psalm 150, heel veel, maar Openbaring zegt het ook. Ze hadden elk een citer. Dat ben je allemaal als David. David heeft dus waarschijnlijk een kleine harp, dat is een citer, gebruikt. Maar wij allemaal hebben een citer. De meest amuzikale zuster of broeder gaat in de hemel muziceren. Ja. Hij gaat ook zingen. Nieuwe lied wordt aangezongen. Waarom geen saxofoon? Nou, ik heb zelf jaren saxofoon gespeeld. Omdat je als je saxofoon speelt niet meer kunt zingen. Dus misschien is het daarom. Dus als ik een citer heb, dan kan ik bij het spelen toch nog een beetje zingen ook. Of als ik klavier zou spelen, dan kan ik ook nog zingen. Of een viool, kun je nog bij zingen. Maar een saxofoon kun je dus niet, dan is je mond gekluisterd. Technisch probleem. Maar er zijn ook bazuinen in de hemel, dus die moeten wel geblazen worden. Dus niet al te zwaar aan tillen. Maar het feit dat Elisa ooit heeft gezegd in een tijd van spanning, het was allemaal moeilijk, er was grote, grote strijd in Israël, en hij kon nergens zijn, hij zag geen uitkomst. En dan zegt die koning van: Elisa, heb je ook een woord van de Heere? Zo van: kom even met een profetie, kom even met wat moois over ons heen sprenkelen. Dan zegt Elisa als eerste: breng me eerst maar eens een speelman, een muzikant. En terwijl de speelman speelde, de Bijbel hoor, twee koningen, kwam het woord des Heren. Ook daar vind je diezelfde gedachte dat muziek een functie heeft. In de schrift en ook in de toekomst. Dus David is als net begonnen knecht van Saul, in dienst van Saul, al een zegen voor Saul door te spelen. Toch is er iets bij Saul al ontstaan, want de geest van de Heere was weg en een boze geest greep hem aan. Dat betekent dat hij ook dingen deed en dingen zei die niet klopten. Hij ging David vervolgen, hij ging hem met zijn zwaard, met zijn speer achterna, probeerde van alles. En dan krijg je de geschiedenis van David en Goliath. En het is net, als je dat leest, alsof David nog niet eerder in de nabijheid van Saul zou zijn geweest. Nou, dat is wel zo dus. Maar dat is altijd zo. Ik heb dat nooit gezien in die vent. Wie is die dan eigenlijk? Nou, de vraag is: die Jezus had al, ik weet niet hoeveel wonderen gedaan. Nou, wie is die eigenlijk? Waar komt die eigenlijk vandaan? Iets dergelijks. Beetje dom, vind ik. Want ze hadden hem al kunnen kennen aan die tekenen en aan die wonderen. Maar dat is niet gebeurd. En dan krijg je die bekende geschiedenis van David en Goliath. Dat is op alle zonderscholen verteld en misschien bij iedereen die ooit bijbelles heeft gehad wel doorgenomen. Ik wil toch proberen met jullie. Goliath, dat was een reus, dat bleek uit de geschiedenis en uit de tekst. Reuzen zijn ontstaan volgens Genesis 6 vers 4... Genesis 6, 4. Doordat zonen Gods, gevallen engelen, zich gingen mengen, verbinden met de dochters van de mensen. Dat staat in de Bijbel. En er kwamen reuzen tevoorschijn. Mannen van naam. Krachtpatsers. Geweldenaars. Ja. Heel, heel duidelijk. En ik wil zo graag duidelijk maken dat Zodra je in de Bijbel over reuzen hoort of leest, dan gaat het niet over de Heer Jezus. Voor mij is hij de reus. Klaar, is hij de hoogste, de sterkste, de alomvattende. Maar reuzen zijn in de Bijbel altijd het product van demonische machten gecombineerd met menselijke elementen. Dat zijn reuzen. En dat zijn krachtpatsers. Dat zijn elementen die je niet kunt voorbij kijken, waar je dus bang voor wordt. Dat is dus precies wat hier gebeurt. De Filistijnen hebben altijd al een plekje gehad in Israël. Voor Abraham überhaupt in het land kwam, waren de Filistijnen daar al. En die hadden zich ook al genesteld aan de Middellandse Zee, in de Gaza-strook, zo heet het vandaag, maar dat was toen ook eigenlijk zo. Gaza, toen ook al. En er waren er 5 van die stadsvorsten, en die hadden allemaal, ja, elke burgemeester was een beetje koning in die tijd, zo moet je het ongeveer zien. En die hadden daar een plekje veroverd. Die zijn ook uit Egypte gekomen, ze komen eigenlijk uit Kreta, zegt de Bijbel hoor. Maar ze zijn via Egypte naar het beloofde land getrokken. Die hebben dezelfde route gemaakt als de Israëlieten later. Die zijn ook uit Egypte naar het beloofde land gegaan. Maar Israëlieten hebben geschuild achter het bloed van het lam. Dat was hun laatste bijeenkomst in Egypte. En zijn op weg gegaan naar. Heeft 40 jaar geduurd. De Filistijnen hebben een route van 11 dagen gekend. Dat wordt ook de weg van de Filistijnen genoemd in de Bijbel. Dus de weg van de Filistijnen van Egypte naar het beloofde land is 11 dagen. Als je daar 40 jaar over doet, dan is dat wat aan de hand. Nou, dat was ook zo. Die route die is eigenlijk dezelfde, maar met een hele andere bedoeling. Ze hebben zich ook in het beloofde land genesteld, maar ze zijn niet gaan schuilen achter het bloed van het lam. Ze hebben niet geweten van de verlossing die de Heere had beoogd en bedoeld. Met andere woorden, ze zitten wel op hetzelfde terrein, in hetzelfde schuitje, in dezelfde omgeving, in dezelfde situatie. Maar ze hebben de Heer Jezus niet. En dat noemen we dan ook wel eens naamchristendom. Om die reden. Maar naamchristendom is op zich misschien niet zo sterk. Maar als een reus zich vermengt of gevoegd bij die naamchristenen, dan wordt het een machtsblok van je welste. Nou, daar kom je, ik zal dat later nog zeggen, waarschijnlijk heel dichtbij. Ook vandaag de dag. Dat is niet zo ver van ons bordje. Goliath, een reus. Israël is panisch. Ze durven niet. Lees de tekst. Saul en iedereen is dodelijk beangst. Zodra die man die tevoorschijn komt, en dat was elke dag, kwam die uit zijn hokje. Dan had je waarschijnlijk een flinke tent geweest. En dan stond hij daar te brullen en te vloeken en te tieren en uit te dagen. En hij zei van alles. En Saul kromp ineen. En heel Israël met hem. Al die strijders van Saul, onder andere de broers van David, maar die streden ook mee, die waren bang en ze deden niks. En dan komt David op bezoek, op verzoek van Isaï, door de vader gestuurd, om naar de welstand van de broers te vragen. Ik citeer nu een tekst uit een heel ander Bijbelboek. Het verhaal van Jozef. Heb je het ooit gelezen dat Jozef door de vader werd gestuurd om naar de welstand van de broers te vragen? Hier ook. En ik ken nog iemand die door de vader gestuurd is. Ik ben niet alleen. De vader heeft mij gezonden. Alleen al dat zou je ook een keer moeten oppakken en moeten zeggen, ja, natuurlijk. Dan gaat het onmiddellijk die kant op. Dan gaat de schijnwerper op hem gericht worden. En die hem, dat is de Heer Jezus. David komt daar, ziet het aan, hoort het gebrul van die reus. Zegt tegen Saul en zijn broers, waarom doen jullie er niets aan? Nou ja, bang. Nou, ik ga. Saul zegt natuurlijk, dit kan helemaal niet. Je bent niet geoefend, je bent geen soldaat, je bent geen krijger, je bent geen soldaat. Niks, daar wordt niks. Dit is een geoefend man, kom. Saul zegt, en als je dan gaat toen David aanhield dat hij wel zou gaan. Saul zegt, dan ga je maar in mijn uniform, in mijn kostuum, in mijn wapentuig, in wapenrusting. Dus Saul doet zijn helm af en zet hem op David zijn hoofd. Jasje uit, harnas uit, zwaard. Dan gaat David, probeert erin te lopen, lukt niet. Is de Heer Jezus op dezelfde manier gaan lopen als de koningen van Israël? Nee, ook niet. Maar zou jij in het harnas van Dato kunnen lopen? Ook niet. Zou ik in jouw harnas kunnen gaan? Ook niet. David doet het weer uit en zegt, alsjeblieft, hier is het terug. Jouw kleren en jouw militaire uitrusting. En hij gaat zoals die is. Zoals God hem gestuurd heeft. Dat is bekend. Dan zoekt David 5 gladde stenen uit in een beekbedding. Nou, dan begint de discussie van en waarom 5, waarom geen 3, waarom niet 1. Hij heeft er ook maar 1 gebruikt. Ik probeer het. Ik hoop dat u me wilt volgen. De Filistijnen waren daar. En ik heb het zo pas al laten vallen. Er waren 5 stadsvorsten in Filistea. De Bijbel zegt het heel precies hoor. Uit mijn hoofd gaat Ekron, Gaza, Gerar en Asdod. 5. Maar even, de Bijbel zegt heel precies dat er 5 zijn, dus dat is klaar. Maar er is nog iets. De Bijbel zegt dat er vanuit Filistea 5 reuzen zijn geweest. Waarvan er 1 in ons stukje tekst staat van vanavond, 1 Samuel 17. En 4 worden genoemd in 2 Samuel 21. 2 Samuel 21. En hier heeft David alleen Goliath verslagen. In 2 Samuel 21 is het David en zijn manschappen. Dus wordt ook van de manschappen activiteit gevraagd. En dan worden er nog 4 verslagen. Waarvan er 1 was met 6 stenen en 6 vingers. Het wordt allemaal omschreven. Maar het gaat maar om dat er 5 reuzen waren. En misschien wordt het nu helemaal moeilijk. Stel dat u uw Bijbel zo goed zou kennen dat u mij nu kunt volgen. Anders laat u dat stukje maar over. Of u neemt de opname die vanavond gemaakt wordt en luistert u nog een keer. Maar in het boek Daniël wordt een profetie uitgesproken. En Daniël is een profeet. Die heeft het over de verre, verre, verre toekomst. En die ziet daar een soort beeld. Een gouden hoofd, een zilveren stuk, een koperen stuk, een ijzeren stuk, een ijzer verminkt met leem. Hoeveel materiaalsoorten? Goud, zilver, koper, ijzer, ijzer met leem. 5. Daar vindt u diezelfde 5 terug. En dat is dan een soort statenbeeld. En in dat statenbeeld zitten al die wereldmachten verwerkt. En er komt 1 steen, volgens Daniël 2, uit de hemel. En de kats valt onder dat onderstuk van dat beeld. En het hele beeld wordt verpulverd. 1 steen en alle wereldpolitiek, alle wereldmachten zijn verpulverd. 1 steen van David, van de 5, is genoeg om het beeld van toen, en dat was toen Goliath, om dat compleet te verpulveren. Dat is de overwinning die daar werd behaald. Nou, gaat u daar maar een keer over doordenken. En misschien zegt u vandaan, je fantaseert er en weg. Nou, dat wil ik niet doen. Dat doe ik ook niet, denk ik. Maar als u daar vragen over hebt, vraag maar. Maar in elk geval vindt u in deze geschiedenis iets bijzonders. Dat David 5 gladde stenen zoekt. En 1 zo'n steen is genoeg om Goliath te vellen. 1 steen velt het hele beeld toen. En dat zal nog een keer gebeuren. En dat is zo prachtig. Dat zijn lijnen die je in de schrift vindt. En dat betekent dat wat mensen ook beogen, welke krachten er ook zijn, wat ze ook allemaal bedenken, dat het uiteindelijk verpulverd wordt door 1. De ware David. En nu mijn aanleiding om dit te gebruiken voor wat zegt David over de Heer Jezus? Zo pas zei ik, David zegt, bij hem is rust en vrede en rust voor je ziel. Je komt in rustige wateren en stille wateren. Ik zeg het maar met Psalm 23, daar kom ik nog even op terug straks. Maar hier zie je aan dat tweede, als tweede David als de overwinnaar. Dit wordt hier getoond. Het gaat dus over alle reuzen, alle machten, die in naam christenen terug te vinden zijn. Niet dat zij dat zelf zijn. Die reuzen gebruiken die naam christenen, of die naam christenen gebruiken graag die reuzen. Dat kan over en weer gaan. Maar het is in elk geval een hele duidelijke duiding van de tegenstand tegen God en zijn gezalfde. Dat is constant te zien. En dat is ook hier te zien. En het viel me echt op dat die vijf gladde stenen van David toen hele bijzondere betekenis hebben. Ik wil het zo graag met je delen. Maar probeer dat ook vast te knopen aan dat statenbeeld, zoals we dat wel eens noemen, van Daniel 2, waar goud en zilver, maar het goud dat stelt het Babylonische Rijk voor, het zilver dat staat het Medisch-Persische Rijk voor, van de Meden en de Perzen, en dat koperen stuk stelt het Griekse Rijk, Grieks-Macedonische Rijk voor, dat ijzeren stuk is het Romeinse Rijk wat er was in de tijd van de Heer Jezus, en ijzer vermengd met leem. Dat is nog weer een ander, dat is er straks en dat is nu al zichtbaar. Met andere woorden, dit komt heel dichtbij. En wat is nu de ondergang van al dat geweld uit de demonische hoek? Reuzen, dat is een steen zonder handen losgemaakt. Onze steenrots, Christus, zal het doen. En dat zijn hele bijzondere dingen. Ik wil nog graag met u iets lezen, en dat komt uit 1 Samuel 22. 1 Samuel 22. U ziet, het gaat wel over de boeken van Samuel, maar het gaat toch over David. 1 Samuel 22, en die kent u uit uw hoofd. Toen ging David daar vandaan en hij ontkwam naar de grot van Adullam. Zijn broers en het hele huis van zijn vader hoorden dit en ze kwamen daar bij hem. Ook voegde ieder zich bij hem die in nood verkeerde, ieder die een schuldeiser had, ieder die verbitterd van gemoed was, en hij werd hun leider, zodat er ongeveer 400 mannen bij hem waren. Adullam, weer een aspect van de Heer Jezus, de leider. De Heer, degene die zegt, als je vermoeid en belast bent, en het helpt niet als ik wat tochel, misschien moeten we wel op een speciale plaats zijn, misschien moet je wel dichter bij me komen, misschien wel moet je met mij door de wereld gaan. Adullam, dan heb ik een spelonk voor je, dan heb ik een rustplaats voor je. Kom maar bij mij. Als je vermoeid en belast bent, weer hetzelfde, maar het gaat hier dan meer om een schuldeiser. En wie heeft geen schuldeiser? Ik weet het wel, toen zal echt bedoeld zijn dat er iemand gewoon, laat maar zeggen, 1000 euro van je moest hebben, te goed had. Maar u en ik hebben ook een schuldeiser. God kan mijn zonde nooit door de vingers zien. Dat kan alleen maar als hij mij ziet in hem die voor mijn schuld wilde betalen, die voor altijd mij vrij wilde stellen van elke schuld die er in mij is of bij mij gevonden werd. Dat is de Heer Jezus. 2 Samuel 2. Nog een aspect van de Heer Jezus. 2 Samuel 2. Vers 4. Toen kwamen de mannen van Juda en zalfden David daar in Hebron tot koning over het huis van Juda. Toen stuurde David boden, wees gezegend door de Heere, vers 5b, dat ze Saul begraven hebben. En wel nu, zegt vers 6, mogen de Heer aan u goede tierenheid en trouw bewijzen. En ook ik zal dit goede aan u terugdoen, omdat u dit gedaan hebt. Koning in Hebron. Ik kan er gelijk wel een tekst aan toevoegen in 2 Samuel 5. 2 Samuel 5, vers 3. Zo kwamen alle oudsten van Israël bij de koning in Hebron. En koning David sloot met hen in Hebron een verbond voor het aangezicht van de Heere. En zij zalfden David tot koning over Israël. David is 3 keer gezalfd tot koning. 1 keer door Samuel, hadden we de vorige keer. De 2e keer, toen Saul gestorven was. Dat is in 2 Samuel het geval. En David daarvan hoort, hebben de mannen van zijn stam van Juda. Waar David toe behoorde. Van Isaï, van Bethlehem. Bethlehem in Juda. Efrata. De stam van Juda heeft hem gevraagd koning te worden. Alleen van die ene stam werd hij koning. Is hij 7 jaar koning geweest over die ene stam. De rest van de 12, dus de 11 stammen, bleven nog een beetje trouw aan het huis van Saul. En Isboset, de zoon van Saul, werd toen koning. En zei dus ook, totdat Isboset gestorven is. En dan komen ook die andere stammen, 7 jaar later. En die vragen of hij alsjeblieft ook hun koning wil worden. En dan wordt David nog een keer gezalfd. Dus hij is gezalfd in Bethlehem. Hij is gezalfd in Hebron. En hij is gezalfd nog een keer in Hebron, maar dan bedoeld voor alle stammen. De Bijbel zegt dat zo. Ik probeer het. Je kunt nu wel weten dat de Heer Jezus de koning der koningen is. Voor jezelf, hè, nu. Nou, ja, hij is dat. En dat beleid ik ook, dat hij de koning is, dat hij de gezalfde van de Heer is. Maar er moet ook een moment komen dat hij misschien jouw koning wordt. Dus niet alleen een soort theologisch besef, een soort, ik geloof dat wel, ja, het zal ook wel een keer gebeuren. Dus dat is, het eerste stukje is, hij is dat, gezalfd, dat is zo. Dat is een soort besef, geloof je dat de Heer Jezus, geloof jij dat de Heer Jezus de koning der koningen, de Heere der Heren is, de heerser is over alle dingen. Amen. Maar nu in de volgende stap. Is hij ook jouw koning? Ook in jouw leven de belangrijkste? Is hij het die zijn gezag in jouw leven kan laten gelden en die jij als Heer aanroept? Niet alleen uit eerbied, omdat u vindt dat hij dat ook is. Ik weet niet of je ooit onder een baas gewerkt hebt. Ik heb dat wel moeten leren. Maar zou je het willen? Zou je de Heer Jezus als de Heer van je leven een plek willen geven? En zeggen, Heer Jezus, zegt u het maar. Eerste keer dat ik dat heel bewust zag, dat was toen ik 12 was, denk ik. En vanwege de armoedshuis moest ik bij een boer aan het werk. In ons dorp, om een paar centjes bij te verdienen. Want mijn moeder en vader hadden niks. En dat was een boer die bevriend was met mijn vader, gelukkig. Het was een best een aardige man. Je hebt ook van die verhalen over boeren, maar dat geldt hier niet. En ik kwam 's morgens om 7 uur, moest je daar dan zijn als jongetje. En dan zat je daar in een kringetje van werkers, van arbeiders. En de oudste was denk ik toen al wel zo'n 60. Gerrit, vergeet dat nooit weer. En dan komt de boer, die komt en die ging niet staan en zei, nu moet jij daarheen en nu moet jij daarheen en jij moet dat doen en dus moet het gebeuren. Dat deed hij niet. Hij heeft altijd gevraagd aan Gerrit, de oudste. Gerrit, wat zullen we doen vandaag? Dat vond ik schitterend toen al. En op een of andere manier heb ik dat heel bijzonder gevonden, heel sociaal. Maar vervolgens zei Gerrit, of luister Martinus, want hij noemde hem bij de voornaam, die boer. Ik denk, we moesten dus op dat en dat stukje land maar gaan beginnen. Dan zei die boer, ik geloof het ook, ja. Was hij ook al lang van plan. Maar gezag, Daar was gezag en voor het eerst merkte ik hoe er ook gedelegeerd kon worden. Maar dat er wel acceptatie was van gezag. En het is razend moeilijk als je zelf graag over je eigen lichaam wilt beschikken, over je eigen gaven wilt beschikken, over je eigen centen wilt beschikken, over wie je zelf bent wilt beschikken, dat je zelf baas wilt zijn, baas in eigen buik. Ik noem maar even wat vrouwen ooit geroepen hebben, een bepaalde tijd. Maar vandaag is dat weer net zo, precies hetzelfde, niet alleen vrouwen, maar mannen roepen dat ook. Dat je eindelijk zover bent dat je zegt, nee, ik ben helemaal geen baas in eigen leven. U bent de baas, Heer Jezus. U bent de Heer van de oogst. U bent de Alleroogste. Dat is Hebron. Echt, dat is gemeenschap. Hebron betekent gemeenschap. Dat is harmonie. Dat is super. Dat de Heer Jezus morgens tegen jou zegt, misschien is het goed dat je daar en daar naartoe gaat, of dat je dat en dat gaat zeggen. U kunt het overdreven vinden, maar ik vraag heel precies wat ik vanavond zou moeten zeggen in Tiel. En vanmorgen wist ik niet dat ik het over die reuzen van Genesis 6 zou hebben. De oorsprong van die reuzen. Maar daar moet je het wel over hebben. En zo gaat het altijd. De Heer gaat heel precies zeggen waar je het over moet hebben en welke kant het op moet. Dat is niet de vrome hein uithangen, maar dat wil ik niet. Ik wil zo graag vertellen, Heer Jezus is mijn Heer. En Hij heeft het voor het zeggen. Dat zie ik in de zalving voor één stam in Hebron. Dat duurt 7 jaar, dat is een hele periode, dat gaat niet meer over. En er komt ook een moment dat Hij niet alleen over die ene stam Heer is, maar over allen Heer is. Dus dat komt ook nog bij de Heer Jezus. Alle knie zal buigen voor Hem en elke tong gaat belijden dat Hij Heer is. Dat komt nog een keer. En dan zie je dat weer terug. Dus je ziet in die opklimming van 1 stam naar 10, naar 12 stammen, dezelfde les die je misschien wel mag zeggen voor jezelf en voor vele andere koningen. Dan wil ik nog iets zeggen over wat David gezegd heeft over de Heer Jezus. Dus dit heeft hij laten zien. Wat hij toont in zijn leven, in zijn handelingen over de Heer Jezus. En dan ga ik met je naar Psalm 8. Ongeveer midden in je Bijbel, Psalm 8. En je kunt het natuurlijk onmiddellijk raden. Een psalm van David. Voor de koorleider op de Gittit. Dat is een bepaalde melodie. Maar voor de koorleider betekent, dit moet ingestudeerd worden. Dit moet een koortje worden. Er moet een muzikale omlijsting omheen. Dit is bedoeld voor samenzang. Heel concreet. Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde? Over wie zou David het dan hebben? Over zichzelf? Uitgesloten. Dat voelt iedereen aan. Dat is niet zo. Waar heeft hij het dan over? Nou, vers 6 maakt dat volstrekt duidelijk. Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Over wie gaat dat dan? Nou, ik kan niet alles bewijzen. Ja, ik kan dit wel bewijzen hoor, heel makkelijk. Met de brief aan de Hebreeën. Concreet gaat het hier volgens het Nieuwe Testament over de Heer Jezus. Dus mijn opmerking, wat zei David over de Heer Jezus? Nou, daar heb u een uitspraak. En dan gaat het over die bekende psalm die u kent en die u ook zingt, waar ook liederen van vandaag ook van terug te vinden zijn, ook in de bundel Opwekking, maar ook in andere bundels. Maar u hebt hem minder dan de engelen gemaakt. Het is een profetie over de Heer Jezus die altijd der engelen Heer en Koning was. Die boven de engelen stond. Die zelfs de engelen geschapen heeft. En dat gaat heel ver. Dat de engelen juichten toen de Heer Jezus begon met de eerste stofjes van de aarde een plekje te geven. Toen hebben ze gejuicht en toen hebben de morgensterren vrolijk gezongen. Volgens het boek Job 38. Prachtige teksten. Ongelooflijk mooi en diep. Dus de engelen hebben geapplaudisseerd toen de Heer Jezus begon met scheppen. En toen ik tot bekering kwam, heb ik de laatste tijd een paar keer geroepen. Dan hebben ze weer geapplaudisseerd. Want ik was een nieuwe schepping, het oude was voorbij en het nieuwe was gekomen. En toen hebben ze weer geapplaudisseerd, want de engelen hebben zich verheugd. Toen is de blijdschap in de hemelen over één zondaar die zich bekeert. Nou komt er eens wat geloof, applaudisseerden ze weer in de hemel. Lucas 15 bijvoorbeeld, maar kom maar aan. Dit zijn prachtige, prachtige gedachten. Maar hier gaat het over profetie. Dat de Heer Jezus een weinig minder gemaakt is dan de engelen. Maar u hebt hem toch met eer en heerlijkheid gekroond. Nou, als er ooit een moment geweest is dat Gabriel aan Maria moest zeggen wat in jou groeit, dat is Jahwe zelf. Maar hij zelf was een, zal ik het zeggen, een worm en geen man. Dat komt uit Psalm 69. Gering, klein, dat is ook een psalm van David trouwens. Het is onbegrijpelijk dat de Heer Jezus zo'n lage plaats wilde innemen. En David heeft dat profetisch gezien. Hij heeft geprofeteerd onder het zingen. Weer een belang van zingen. Profeteren onder het zingen betekent de grootheid van de Heer Jezus etaleren terwijl je aan het zingen bent. Dat is profeteren. Profeteren is zijn grootheid etaleren. Het getuigenis van Jezus, laatste Bijbelboek, Openbaring 19, vers 2 of 11. Het getuigenis van Jezus, het openbaar maken van de Heer Jezus, dat is de geest, dat is de adem van de profetie. Dus de profeet vertelt van hem. En dat profetische is hier al terug te vinden. In de psalm van David. Zou je zo'n mannen niet gaan benijden? Hoe ver ben jij als het om het kennen van de Heer Jezus gaat? Hoe ver zijn we als het om hem gaat? Zijn we al opgegroeid in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus? 2 Petrus 3. Of hebben we nog melk nodig? En kunnen we eigenlijk het vaste voedsel niet verdragen? Maar u doet hem ook heersen over alle werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. De Heer Jezus, Heer over alle dingen. Het is een heel mooi lied van, u bent de Heer over alle dingen. Ik weet niet meer dat nummer, maar dat bestaat. En dat is gebaseerd op Psalm 8. En dan Psalm 19. Iets verderop in uw psalmboek. De hemel vertelt Gods eer en het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. De ene dag spreekt overvloedig tot de ander. De ene nacht geeft kennis door aan de andere. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. Vers 15. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht. Heere, zegt David, dus Jahwe, mijn rots en mijn verlosser. De schepping, ook de wet van de Heere, wordt bezongen met de schepping. Ik zei het zo pas al, omdat het boek Job je al leert dat toen de schepping begon, de hemelen al in applaus verder gingen. Ik heb het zo genoemd. Ik heb één keer geprobeerd een meneer van de Heer Jezus te vertellen die niets van de Heer Jezus wilde weten. En dat lukte. En dat had te maken met de schepping. Ik kwam op bezoek en die meneer die had vroeger een grote tuin gehad, maar dat kon niet meer. En nu had hij nog een paar maanden te leven. Zijn dochter was tot geloof gekomen in de Bijbelgroep van ons. En maakte zich zorgen om haar vader. Kun je niet naar mijn vader gaan? Nou ja, wat heen en weer gepraat. Ik ben gegaan, afspraak gemaakt. Op het moment dat ik daar kwam, heb ik hem de vraag gesteld, denkt u dat er leven is na dit leven? Waarom die vraag? Maar goed, Dat, misschien wordt je dat ingegeven. Laat me los. Toen zei hij, nou absoluut, daar ben ik zeker van. Nou, ik denk, ik hoef er helemaal niet te zijn. Hij weet het al. Ik zei, waarom dan? Nou, ik heb een prachtige plantenbak gekregen. Die hangt met een paar haken aan het balkon. En daar hebben mooie bloeiende planten in gestaan. En toen ben ik ziek geworden en het is helemaal verwaterd. Het is verwaarloosd ook. En nu zei hij, heb ik mijn vrouw gevraagd de voorbije week. Neem eens wat van die groene sprietjes die uit die bak komen. En laat me dat eens zien met een vergrootglas. Dat heeft ze gedaan. En die man komt tot de conclusie. De uitgebloeide bloem die daar prachtig heeft staan bloeien de hele herfst en zomer. Die is uitgebloeid, valt op de grond, maar komt weer op. Hij wist ineens, er is leven na dit leven. De hele schepping laat niets anders zien dan dat er leven is na dit leven. Constant. Overal. Het is zijn redding geworden. Ik wil zo graag vertellen. Mijn buurman, vermoed tuinman, die heb ik gevraagd, op dezelfde manier natuurlijk, want dit was al eerder gebeurd, van heb je wel eens een aardappel in de grond gestopt? Jawel, natuurlijk. Tote tuin. En dan zie je een prachtige aardappelplant. En dan is de tijd van aardappelrooien is gekomen. En dan ga je het lekker bij elkaar vegen, korfje en uiteindelijk op tafel. Zeg maar, heb je die oude aardappel ooit teruggevonden? Nee, die is weg. Hoe kan dat nou? En hij staat me aan te staren en zegt, je hebt gelijk, man. Is dat een preek? Nou, eigenlijk wel, maar het is de taal van de schepping. En die taal wordt in Psalm 19 benoemd. En die taal, broeder en zuster, is de uitdrukking in het laatste Bijbelboek dat er een moment gaat komen dat het eeuwig evangelie nog steeds klinkt. Ook al zouden jullie allemaal stoppen, ook al zou er geen mens meer een woord zeggen over de Heer Jezus, dan gaat het eeuwige evangelie nog door. En dat is een hele geruststelling. Maar u denkt, ja, maar hoe moet ik gaan als ik mijn buurman niet verteld heb van de Heer Jezus? Of als, mijn vrienden of vriendinnen, mijn zwagers en mijn schoonzussen, als ze het niet gehoord hebben, dan wordt van mij rekenschap gevraagd. Dat denk ik ook wel. Wat heb jij ermee gedaan? Maar je mag ook denken, heren, ze hebben in elk geval die aardappel nog. En ze hebben in elk geval die bloem nog, of dat boompje. En ze hebben de sterren nog, zon, maan en sterren. Waarom zou de duivel zo in zijn om de hele schepping van God op zijn kop te zetten? Om dat compleet te veranderen. Om daar een eigen brouwsel van te maken, op de een of andere manier. Nou, dat is precies wat Kain deed na de zondeval. En wat Abel het offer van God welgevallig en Kain van zijn eigen werk. Precies hetzelfde principe. Psalm 19. Maar Psalm 22. Een psalm van David. Weer voor de koorleider. Daar ziet u het weer. En weer een andere melodie. Dat is ook het enige verschil. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Maar u bent heilig, zegt vers 6. U troont op de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaderen vertrouwd en gehebt. Ze hebben vertrouwd en u hebt hen bevrijd. Tot u hebben zij geroepen en ze zijn gered. Op u hebben zij vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. Exodus 22 zegt. Probeer het eens te onthouden. Exodus 22. Dan zegt de Heere God, moest luisteren, hele domme voorschriften waarvan u denkt, nou, sla dat maar over of zo, dat is niet zo belangrijk. Nou, ik zou er maar voorzichtig mee zijn. Maar het zijn hele mooie voorschriften. Daar staat, stel dat iemand van jou iets wil hebben en je vraagt een pand, je vraagt een stukje onderpand, dat hij het ook teruggeeft. En als je die man zijn jas vraagt als onderpand, dan moet je hem voor de avond valt die jas teruggeven. Dus niet, dan moet hij eerst het geld terugbetalen. Jij moet die jas, je moet het onderpand inleveren, teruggeven. Wel, als je dat niet doet, zegt de Heer, en hij wordt 's nachts koud, en hij heeft geen warmte, en hij roept mij aan, Dan krijg je de schuld. Dat reken ik jou toe. Waarom zeg ik dat? Op u hebben onze vaderen vertrouwd. En u hebt ze bevrijd. Dat komt hier vandaan. Dat geloof ik stellig. Dat betekent, dit principe lag in Israël. Als iemand die nood heeft tot mij roept, zegt de Heer, dan luister ik. En toen riep die ene, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is Psalm 22. En toen was het stil. Op u hebben onze vaderen vertrouwd en u hielp, maar ik ben een worm en geen man. Hier staat het dus. In vers 7 staat van, ik ben een worm en geen man. En alle die mij zien bespotten mij, vers 8. En ze trekken de lippen op en schudden het hoofd en zeggen, hij heeft zijn zaak aan de Heere toevertrouwd, laat die hem bevrijden. Nou, Psalm 22. Dat is de psalm die spreekt over het lijden van de Heer Jezus. En daar wil ik wel Psalm 69 bijvoegen. Dat moet je voor jezelf ook maar eens doen. Wordt het nog completer. Psalm 69 gaat daar ook over. Ook een psalm van David. Maar hier vind je David die profetisch zegt wat de Heer Jezus later ooit letterlijk gezegd heeft toen hij aan het kruis hing. Dat gaat heel ver. Maar hij gaat ook zijn motieven aangeven. En dan is het zo bijzonder dat hij toch zegt, ondanks vers 20, maar u heren blijft niet ver weg. Mijn sterkte komt mij spoedig te hulp, zegt hij in vers 23. Ik zal uw naam mijn broeders vertellen. In het midden van de gemeente zal ik u loven. En die prachtige uitbeelding van David van vroeger, van voor de tijden, dat er ooit een gemeente zou zijn waarbinnen God geprezen gaat worden voor deze dingen. En nu hoop ik dat u verder gaat, dat u verder gaat zoeken. En leest u die psalmen van David maar. Psalm 23, direct hierop vol. Dus de Heer is mijn herder. Over wie gaat het dan, zegt het Nieuwe Testament? Nou, allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Maar ik ben de goede herder. Psalm 24 zegt, verheft o poorten uw boog. Zo van, uw stadspoorten die zijn werkelijk te benepen voor hem die straks komt. De koning der koningen, die moet omhoog. Daar moet iets bijzonders gebeuren, want de koning der ere die gaat binnenkomen. En er gebeurt iets geweldigs met hem die straks Jeruzalem binnenkomt. Psalm 25 zegt, en de weg van de Heere die moet je hebben en die moet je zoeken. En die vertrouwelijke omgang met diezelfde Heere, dat is een geweldige zegen voor vandaag. Het is een overvloed aan teksten. Maar als we nu zeggen, ons onderwerp van vanavond, wat zei David over de Heer Jezus? Heb je dan een antwoord? Ik heb mezelf afgevraagd, zou ik wel 2 uur kunnen doorgaan? Ja, dat kan wel. Er zijn zulke mooie dingen te vertellen van David over de Heer Jezus. Wat hij deed, ook in die overwinning over Goliath, maar ook in het tokkelen op de harp. Ook in het feit dat hij een schuilplaats had voor wie vluchten moest. Ook dat hij koning over 1 stam wil zijn, over 1 man wil zijn. En ook koning over velen wil zijn. Dat is wat hij liet zien. Maar wat hij zei, Psalm 8, Psalm 19, Psalm 22, 23, 24, 25, 69, 70. Ga maar door. Rijen woorden die profetisch te maken hebben met de Heer Jezus. En dat is een zegen. Dat u zomaar in het Oude Testament zoveel over de Heer Jezus vindt. Nou, dat is nu precies wat ons thema is. De schriften zijn het. Die van mij getuigen. Dat is ons hoofdthema. En daar hebben we er weer een. De volgende keer ga ik met jullie nadenken over Salomo. Over de Heer Jezus. Andere aspecten. Maar ook hele bijzondere dingen. Dit is al, denk ik, genoeg. En bijzondere zegen voor jou en voor mij. We willen eerst graag de Heer danken. Dank u wel, Vader, dat u ons hier ziet. En dat u hoorde wat er is gezegd en dat u ook weet wat we daarvan hebben opgepakt. En ook wat misschien nog een beetje troebel is voor ons, wat nog niet helemaal helder is. Ik wil u zo bidden dat de Heilige Geest dit ook helder maakt voor ons allemaal, zodat we weggaan met een hart, met gedachten die zeggen, nou, David heeft zo ontzettend veel over hem geschreven eigenlijk, vooraf al. We willen u danken dat de invulling in het Nieuwe Testament alleen maar bewijst dat het Oude Testament waar is. We willen u hartelijk danken voor de Heer Jezus, Vader. Voor die ene die de grote overwinning behaald heeft. Die alle reus, alles wat reus is, heeft verslagen. En die 5 reuzen zijn door die 5 gladde stenen geveld. En die 5 krachtspatsers van Daniel 2, die 5 wereldheersers, die worden door 1 steen geveld. We willen u danken dat de Bijbel daarin waar is en dat dat ook vast is voor ons. En dat we dat ook mogen geloven en dat we dat ook in onze harten mogen bergen en misschien ook wel mogen gebruiken als een getuigenis. Misschien naar anderen toe die daar wat anders in staan. We willen u danken voor vanavond. Dank u voor elkaar. Dank u voor deze avond. Dank u voor het prachtige Bijbelboek van 1 Samuel, 2 Samuel en van de Psalmen. We hebben er een klein beetje naar gekeken en het verbaast ons dat er zoveel te vinden is. We danken u. Wilt u het zegenen? Wilt u het zo bijzonder zegenen in ons hart en in ons denken, ook de komende dagen, zodat we er verder in groeien en er ook in gaan bloeien. We prijzen uw naam en danken u voor deze avond. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Er is koffie. U kunt dat ophalen daarachter bij het loket. En als u nog vragen hebt, we zijn hier en we willen graag helpen om ze te beantwoorden. De Heer zegene u.